ruimen zij alles op en ik haal het weer tevoorschijn. Ja, samenwerking. Oké. Mooi zo. Gaat goed, dank u voor uw oplettendheid. Als u nou tijdens de prediking net zo oplettend bent, hebben we een hele fijne dienst. We gaan beginnen met de reclame. Reclameblok. En u kijkt me allemaal wazig aan, wat gaat hij nu weer doen? Even in de aanbieding. Ik heb een kampje in de aanbieding. Een kinderkamp, een tienerkamp en een jeugdweekend. En mijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar het kinderkamp. We hebben van 4 tot en met 10 augustus een kinderkamp. Waarin we kinderen willen leren, willen vertellen over Jezus. Het is een kamp waar mijn vrouw en ik de hoofdleiding voor vormen. Het is een kamp waar ik zelf als tiener kwam. Waar ik jaren als leiding en hoofdleiding heb gefungeerd. En na zoveel jaren zijn we weer terug. Het kamp vindt plaats in Ommen. En nogal, wat ik u al zei, wat is nou het belangrijkste van het kamp? Dat kinderen leren over Jezus. En dat doen we natuurlijk niet met alleen maar zware bijbelstudies en dat soort dingen. Nee, heel veel spel, sport en ontspanning. Maar het gaat om Jezus. En dat werkt, dat is altijd weer heel mooi om te zien. Want het mooiste wat een kind kan ervaren op een kamp, is dat hij ervaart dat Jezus van hem of van haar houdt. En ik wil een heel klein getuigenisje daarvoor geven. Vorig jaar hadden we kamp en er kwam een meisje binnen. Nou, dat leek sprekend op haar moeder, want haar moeder stond zo ons wat aan te kijken. En dat meisje deed precies hetzelfde. Kopie van haar moeder. En later kwamen we wat details te weten. Nou, dat kind had het niet makkelijk. Ze woonde niet meer thuis. Ze woonde in een gezinsvervangende situatie. Het was allemaal moeilijk. En dan is het mooi als een kind een week op zo'n kamp komt en gewoon in de liefde van de Heer Jezus gaat komen. Want we zijn met elkaar als kampleiding erop gericht om de kinderen Jezus te laten zien. Jezus voor te leven. En dat kind dat draaide helemaal. Gaande de week kon je gewoon zien dat ze helemaal open kwam, helemaal vrij kwam en haar verhalen ging vertellen. En wat is het mooi dat als een kind zijn of haar verhaal vertelt, maar wat kun je dan met dat kind gaan doen? Dan kun je samen gaan bidden. Dan kun je samen vragen, Heer Jezus, wilt u in het leven van dit kind komen en wilt u de oplossingen gaan geven? En de laatste avond hadden we een preesavond met een moment van gebed. En dat is altijd heel erg bijzonder. Dan komt er na zo'n week komen toch een aantal dingen open, komen los. En op een gegeven moment zat dat Grietje, staat vooraan, een jaar of 10, 11 was ze. En op een gegeven moment moest ze zo huilen, grote, hele grote tranen. En een van de leiding, die gaat naast dat meisje zitten, die zegt, meid, wat is er met jou aan de hand? En onder tranen beleidt ze dat ze er zo ervoor dat de Heer Jezus hield voor haar. En weet u, mijn hart knapt. Want dat is waarvoor we doen. We willen kinderen vertellen over Jezus. Want ze hebben Jezus soms wel eens harder nodig dan grote mensen. Ze lopen op en zo, ze groeien op in zo'n andere wereld. Zo'n andere wereld die zo snel gaat, die zoveel eist, waar je zo in mee moet gaan. En wat is het dan geweldig dat je als je 11 bent en je thuissituatie is verre van rooskleurig. En we moeten dan maar weer zien als ze dit jaar komt en hoe ze weer komt. Maar dat zo'n Grietje van 11 jaar kan beleiden. De Heer Jezus houdt van mij. Nou, dat is het kamp waar ik u heel graag voor uitnodig. Kom allemaal, we hebben een aantal plaatsen. We hebben ook nog een tienerkamp. Dat zit ik ook, heb ik ook mee in mijn tas. Heb ik ook. Een tienerkamp. Gaan we ook vertellen over Jezus, onderwijs doen over Jezus. Maar vooral met elkaar gewoon een week heerlijk optrekken. En samen Jezus zoeken, maar ook zien wat hij wil doen voor jou en voor mij. Ik heb folders bij me. Dus mocht je op kamp willen, of mocht je denken van, nou hé, dat is wat voor mijn kind of voor mijn kleinkind. Wij worden heel vaak, of krijgen heel vaak kinderen die gesponsord worden door opa of oma. Omdat opa en oma het erg belangrijk vinden dat de kinderen daar naartoe gaan. Dus dat kan allemaal. Maar neem een folder mee. We zitten in Ommen, dat is in de buurt van Zwolle. Hele fijne week, van harte aanbevolen. En misschien wordt uw kind wel net zo'n kleine prediker als ik word. Want wij hebben het ook geleerd op het kamp. Tot zover de reclame. Bling, blong. Gaan we nu aan het werk. Aan het werk. Heerlijk om vanmorgen in de nabijheid van God te mogen zijn. En weet u, af en toe denk ik wel eens van, dat zijn woorden die je heel snel uitspreekt. En ik praat natuurlijk snel, dus bij mij gaat het nog sneller. Maar als je daarover na gaat denken, is dat iets heel bijzonders. Ik geloof vanmorgen met mijn hele hart dat Jezus in ons midden is. En waarom geloof ik dat? Omdat de Bijbel leert, daar waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. En we zijn vanavond of vanmorgen bijeen in de naam van Jezus. En weet u wat ik dan altijd zo mooi vind van God? En zo mooi van het evangelie van de levende Heer, van de schepper van hemel en aarde. Dat God weet waar we doorheen gaan en dat God oplossingen geeft. God wil ons altijd leren en onderwijzen en wil ons altijd iets meegeven waar we verder mee kunnen. God is geen God van veraf die zegt, nou dan moet je je best maar doen en dan gaan we wel eens kijken hoe de bal gaat rollen. God is een God die graag mee wil sturen en mee wil leiden hoe de bal gaat rollen. Het is bij God niet van, nou je probeert het maar en dan zie je maar hoe ver je komt. Ik geloof daar niks van. Ik geloof er helemaal niks van dat God geen invloed wil hebben op u en op jou en op mijn leven. En God wil je elke keer weer erop wijzen waar het om gaat. En vandaag wil ik ook zo'n verhaal met u lezen waarin God heel duidelijk aangeeft hoe de bal gaat rollen straks. En wil je heel graag ook aan jou uitleggen en aan mij uitleggen wat wij daaraan moeten doen. En als schriftgedeelte voor vanmorgen wil ik het verhaal lezen van die 10 meiden die naar een feestje gingen. Een feestelijk onderwerp voor vandaag. 10 meiden die naar een feest gaan. En u vindt het in Matteüs hoofdstuk 25, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Terwijl u zoekt, kam, 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 kam. Ik gebruik elk moment altijd, hè. Heb ook een website. Ja, een hele mooie website. www.makeachoice. En als u nou de folder meeneemt, dan stuurt u ikke. Dat is ikke. Ikke op het kamp. En dan kunt u ook mijn vrouwen zien, want ik denk, die heb je nog nooit gezien. Dat is nou mijn vrouw. Is ze niet mooi? Is de mooiste. Daarom zou je die foto alleen al meenemen. Ik wil er ook wel een handtekening op zetten. Arizon, kleine vergoeding natuurlijk, dat zult u snappen, ook voor het kamp. Nou, dan heb ik mijn tijd weer volgepraat. Kunnen wij gaan lezen. Matteüs hoofdstuk 25, vanaf vers 1 tot en met vers 13. En de Bijbel leert er dan, zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden erin. Midden in de nacht klonk er luid geroep, daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. En dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. En de wijze meisjes antwoorden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Heel bekend verhaal. En heel veel mensen lezen dit verhaal en krijgen dan plotseling hartkloppingen. Want oh, wat kan er wel niet allemaal gebeuren? Wat kan er allemaal gebeuren? Wat kan ik allemaal verkeerd doen? En ben ik er allemaal wel klaar voor? Want als het gaat gebeuren, is er dan wel een plaatsje voor mij. En weet u, ik geloof niet met mijn hele hart voor vanmorgen dat dit verhaal met die reden in de Bijbel is opgenomen. Ik geloof er geen klap van dat God dit verhaal aan ons heeft gegeven door de Heer Jezus heen om ons bang te praten. God is er vanmorgen niet op uit om u en mij een angstcomplex aan te praten, waarvoor u weer 6 weken in therapie moet, om daar weer vanaf te komen. Want als je het verhaal leest, dan lees je vandaag een hele serieuze toon. Want het gaat vandaag ergens om. Maar God lengt dat verhaal in zo'n situatie, waarin hij zegt, als het gaat komen, heb ik je nu al gewaarschuwd. Maar ik heb je niet alleen gewaarschuwd, zegt God. Ik heb je vandaag ook aangegeven wat jij moet gaan doen. En eigenlijk zitten er vandaag twee lijnen in mijn verhaal. Op de eerste plaats wil ik met je nadenken of je er klaar voor bent. En op de tweede plaats wil ik er vandaag met je over gaan nadenken wat jouw verantwoordelijkheid daarin is. Maar laten we beginnen met het begin. We lezen een verhaal van een bruiloftsfeest. Nou, het Joodse bruiloftsfeest was een wat groter feest dan wat wij kunnen organiseren, CQ willen organiseren. Wat was het verhaal in die dagen? Er waren een jongen en een meisje. Die jongen en dat ene meisje vonden elkaar heel erg aardig en die verloofden. Nou, eigenlijk op het moment dat je ging verloven, nou, dan was je al half getrouwd. Had je 50% van de klus er al op zitten. Nou, dat stel, dat was een tijdje verloofd en dan op een gegeven moment werd er getrouwd. Nou, daarvoor bereidde de bruiloft of de bruidegom het feest. En als alles zover klaar was, ging die op reis naar zijn grietje om zijn meisje op te halen. Nou, dan kwam die bij dat huis van die bruid. Dan moest er natuurlijk nog even wat onderhandeld worden. Want voor hoeveel kamelen, koeien, schapen, geiten en het hele verhaal werd dat zaakje uitgeruild met elkaar. Die vader die dacht natuurlijk, kip ik heb je. Dit wordt mooi, maar die dacht tegelijk, moet niet te strak in de prijs, want anders raak ik er nooit kwijt. Die bruidegom die denkt, dit kost me al duiten genoeg, dus ik moet wel een beetje strakke prijs hebben. Nou, dat onderhandelde met elkaar. En dat is eigenlijk ook het bijzondere van dit verhaal. Want die onderhandelingen en dat gesprek met elkaar, wat ze dan hebben en al die rituelen, die duurden even. Dus je wist eigenlijk nooit wanneer nou dat precies dat feest ging beginnen. En je moest er altijd maar op wachten. Wat een ongeschreven regel was, was dat ze vaak 's avonds kwamen. Maar dat was een ongeschreven regel. Want dan kon iedereen op het feest komen. Bedenk je dat eens goed. Iedereen op het feest komen. Die feesten die kosten een kapitaal, heb ik zitten berekenen. Want het halve dorp kwam opzetten. En zeker 's avonds. Nou, en jij met tappen. Nou, wat een feest. Nou, en omdat het niet bekend was wat er ging gebeuren, waren een aantal van die meiden wat slimmer geweest. En die hadden wat spullen meegenomen. En toen ik dat zo las, moest ik eigenlijk denken aan moeders die met hun kinderen naar het park gaan. Er zijn een aantal van die moeders die denken, weet je wat, het is mooi weer, wat warmer als nu. We gaan met elkaar naar het park. Dus allemaal naar het park, picknickmanden mee, van alles meesjouwen, kinderen mee en met elkaar naar het park. Nu is er in dat park een zandbak. Nou, dat is leuk. Maar er is ook nog een hele grote plas met water. En die is natuurlijk nog leuker. En die oude, die moeder, die zitten daar op die kleden. Kwek, 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 kwek. En die kinderen die spelen daar met elkaar, slaan elkaar wat vrolijk het hoofd in. Allemaal prachtig en geweldig. En op een gegeven moment wordt de plas ontdekt. Aha, er is een plas. En die kinderen die gaan natuurlijk naar de plas, want dat doen kinderen altijd. En nou, dan wordt aan de rand van de plas gespeeld en dat wordt natuurlijk een prachtig spel, totdat er aantal van die jokers in het water vallen. Helemaal vies en nat. En dan zie je iets heel bijzonders. We zien 10 moeders, allemaal moeders, allemaal zich voorbereid voor een leuke middag in het park. Maar op het moment dat er een paar van die koters in het water mieteren, zie je de echte moeders tevoorschijn komen. Want de echte moeders waren op alles voorbereid. Want die kinderen komen natuurlijk bij hun moeder. Ik ben nat, ik ben nat, ik ben nat. En de echte moeders, die halen uit hun tas schone kleren. Want die waren erop voorbereid. Die kenden hun koters. Die wisten, jongens, er moet in die tas wat mee. Want ik weet niet hoe schoon we het houden. Weet u, dat verhaal moest ik enorm spiegelen in wat de Heer Jezus ons hier leert. Er waren van die meiden, een aantal meiden die hadden opgelet. En die hadden gedacht, jongens, we moeten even de koppen bijhouden. We moeten even opletten en zien wat er gaat gebeuren. En omdat ze niet wisten hoe laat die bruidegom terug zou komen samen met zijn bruid, hadden ze gewoon eens even zitten nadenken. Ze hadden wat wij tegenwoordig zouden zeggen, hun botte verstand eens even gebruikt. Ze hadden gewoon de zaken op een rijtje gezet. Nou, ik ben bruiloftsmeisje en wat heb ik nodig? Nou, knap jurkje, dus dat wordt een rondje CNA of wat anders. Denk het niet trouwens, maar het zou kunnen. Wat heb ik meer nodig? Nou, misschien nog wat te eten of te drinken. Oh, de lamp moet mee. Nou, die lamp kan uitgaan, dus ik moet nog wat olie meenemen. Die meiden hadden gewoon hun botte verstand gebruikt. In deze les, die de Heer Jezus ons leert, zit helemaal geen geestelijk hoogstaand lesje. Helemaal niet. Wat de Heer Jezus hier leert aan u en aan mij, is dat we moeten opletten. Want het hele geheime woord in wat ik met u heb gelezen vanmorgen, zat in dat ene woord extra. Die meiden hadden opgelet. En de Heer Jezus zegt dat we moeten opletten. Want wat leert hij in Matteüs 24, vers 44? Daarom wees ook jij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Nou, de wereld waarin u en ik tegenwoordig leven, houden daar niet rekening mee. We houden niet rekening mee met een einde. We leven er vrolijk op los. Carpe diem, pluk de dag. En er beginnen toch wel wat tekenen om ons heen te komen dat we daar niet zo ver mee komen. Bepaalde spullen die we in de aardbodem hebben zitten wat op beginnen te raken. En tegenwoordig komt dat besef, ja, dat we toch eens moeten gaan denken aan de dag van morgen. Nou, Jezus was eigenlijk die mensen al ver vooruit. Hij zegt, je moet op blijven letten. U en ik, we zullen moeten opletten met de dingen die gebeuren. En het meest belangrijke vind ik altijd in de wereld van vandaag, is dan ook van, ja, waar heeft de wereld het over? Nou, wat willen we weer? We willen hebben, hebben, hebben. Dat goed wat we vandaag hebben, ach, zodra we het hebben, dan kijken we alweer aan wat nieuws. En misschien is het wel eens aardig voor jezelf om daarin ook eens na te denken, waar ben je nou mee bezig? Zijn wij, ben jij en ben ik, zijn wij voorbereid op de dingen van God? Waar vloeit ons hart van over? Nou, dat is natuurlijk heel simpel. Dan moet je kijken waar je over praat. Mijn vrouw was met een aantal vrienden en vriendinnen in de vakantie wezen zwemmen. En dan had ze met een knaap gesproken. En die had eigenlijk de hele morgen alleen maar verteld over het nieuwe huis wat ze gingen krijgen. Iets anders kwam er niet uit. Hij had in die tijd ook geen tijd om met zijn kinderen te zwemmen. Hij vertelde alleen over zijn nieuwe huis. Oh, wat slecht van hem, hè? Nou, hoe ben jij? Hoe ben ik? Waar zijn wij vol van? Waar je mond over van stroomt, daar is je hart helemaal vol van. En de Heer Jezus zegt hier dat we waakzaam moeten zijn. Dat we moeten opletten. En dat we erop moeten voorbereid zijn. En dat betekent dus dat christen zijn, als je zegt ik ben een volgeling van Jezus, hè, daar gaan we even over hebben. Als je zegt ik ben een volgeling van Jezus, dat we dat dus niet alleen moeten zeggen, maar dat er ook iets bij moet lijken. Weet je, er was een keer een knaap, een jonge man, en die moest plotseling de stad uit. Moest voor zijn werk weg. En hij moest weg en hij moest een pak mee hebben. Maar als ze pakken, die moesten eigenlijk nog gestoomd worden. Dus hij denkt, hoe kom ik in de vredesnaam aan een gestoomd pak? En één keer schiet het hem in de binnen dat aan de andere kant van de stad is zo'n stomerij. 1 uur stomerij. Hij denkt, daar moet ik naartoe. Rappies, rappies. Dus hij springt in zijn auto, pak onder de arm en hij race de stad door op zoek naar de 1 uur stomerij. En hij komt bij de 1 uur stomerij en hij legt zijn pak op de balie en die mevrouw die vult de briefjes in en hij betaalt en hij zegt, nou, hartstikke mooi, het is nu 2:30, 2:30, 3 uur ben ik terug, want dan is het pak weer klaar. Is het pak weer klaar, zegt die mevrouw. Nee, dat is donderdag pas klaar. Ja, zegt die man, donderdag? Er staat toch dat jullie een 1 uur stomerij zijn? Ja, zegt die mevrouw, zo heten wij. Maar dat doen we niet. Nou, weet u, daar zit het verschil in. We heten wel zo, maar doen we het ook. Als u en ik, als wij zeggen dat we volgelingen van Jezus willen zijn, zeggen we dat dan of doen we dat ook? Weet u, en dat is een proces. Dat is iets wat moet gaan groeien. Ik geloof er niet in dat je kunt zeggen, of je kunt wel zeggen, ik ben christen van de een op de andere moment. Want zodra je zegt, ik wil mijn leven geven aan Jezus, dan word je een christen. Dan word je een volgeling van Jezus. Maar daarna moet er in dat leven nog wel het een en ander gaan gebeuren. En dan moet je gaan groeien. Nou, en u weet net zo goed dat alles moet groeien, zelfs het ijs. Ook ijs groeit. Ik vond het een ontzettende mooie woordspeling. IJs groeit. En als het dan een beetje stevig vriest, dan groeit het wat sneller, maar het moet gaan groeien. En dat groeien is afhankelijk van de energie die jij erin gaat stoppen. Wat ga jij ermee doen? En ik geloof heel duidelijk dat dat wat meer is dan alleen op zondagmorgen hier zitten. Alleen een zondagmorgendienst bezoeken? Nee. Alleen in de gemeente zijn? Nee. Ik geloof niet met mijn hele hart dat daar wat gaat gebeuren. Waar het op aankomt is, hoe ga je je leven inrichten? Ik geloof in geestelijke discipline. Dat je gelooft dat je de dingen op orde gaat brengen en gaat leven zoals God het van je vraagt. Weet je, je kunt Jezus van Jezus hebben gehoord zonder dat je hem kent. Je kunt de Bijbel kennen zonder de auteur van de Bijbel te kennen. Ik geloof nog steeds dat als je Jezus wil leren kennen, dat dat gebeurt en begint bij dat kruis van Golgotha. Als je je leven aan Jezus over gaat geven, stel je een daad. En dat is waar de Heer Jezus vandaag over spreekt. Over voorbereid zijn op. Deze dames die naar het feest gingen, die waren voorbereid. En dat is iets wat jij zelf moet gaan doen. Dat is iets waar u en waar ik, waar wij aan moeten werken. En weet u, wij hebben als mensen één groot gevaar. En dat gevaar heet automatische piloot. We hebben het gisteren gedaan. En we doen het vandaag. En dan doen we het morgen ook. En ik geloof dat dat een heel fout principe is, ook in gemeentes. Dat de dingen die we hebben gedaan, dat we die altijd maar vol blijven houden. En ik weet best wel dat ik nu even iets snel aansnijf, wat best wel pittig is. Maar ik denk dat we als gemeentes moeten opletten hoe we de dingen doen en of die nog passen bij de tijd zoals ze tegenwoordig gebeuren. Zolang we blijven bij het woord van God, gewoon onversneden nemen, zijn er nog heel veel mogelijkheden die we kunnen gebruiken die passen bij de tijd van vandaag. Ik las gisteren in de krant een vrouw van een groeiende gemeente bij ons in Friesland. En die waren in gesprek gegaan met de jeugd. En op een gegeven moment had die dominee gevraagd aan een van de jongeren. Oh, recht voor zijn raap, wat moet ik nou doen om jou in de kerk te krijgen? Nou, had die dame gezegd, 3 dingen. Je moet later beginnen. We willen een radicale boodschap en willen tenslotte een hamburger. En weet je wat mij het mooiste aansprak? We willen een radicale boodschap. Dat vond ik het mooiste. Gewoon maar zeggen waar het om gaat. We doen niet aan seks voor het huwelijk. Punt. Afgelopen. Dat doen we niet. God heeft seks voor in het huwelijk bedoeld. En we doen het er niet voor. Afgelopen. Samenwonen. God heeft een huwelijk ingesteld. We doen niet anders. Radicale boodschap. Gewoon vertellen. Je moet je bekeren. Je bent niet automatisch behouden omdat je ooit bent opgedragen of bent gedoopt. Je zult je moeten bekeren. En weet je, ik vond dat zo mooi, hè? Wat willen we? Een radicale boodschap. En dan knal ik hem er wel in, hoor. Want als je wil ervaren wie God is, zul jij en zal ik me moeten voegen naar wat God wil. Dat is de truc. En het is niet anders. Het is een beetje prutsen op de vierkante meter. Maar als wij in staat zijn en wij radicaal willen zijn, dan gaan de dingen veranderen. Want weet u, alles begint zo klein. Een alcoholist wordt echt niet binnen 5 minuten alcoholist. Echt niet hoor. Dat doet hij wel even over. Iemand die aan de drugs verslaafd is. Ach, die spuit echt niet direct een volle spuit met pure heroïne in die adertjes van hem. Nee, dat begint allemaal heel rustig. Dat begint met een slokkie bij die alcoholist. Nou, het smaakt wel lekker. Nou, we doen nog eens een slokkie. En dat slokkie wordt een flesje. En dan zijn we weer een tijdje verder. En dat flesje wordt 1,5 flesje. En vervolgens ga je heel langzaam onderuit. Met drugs precies hetzelfde. Dat begint met een beetje van die rotzooi. Ja, mijn vrienden doen het ook, dus ik doe het ook. Dus dan gaan we met de wiet. Nee, dan kun je niet verslaafd aan raken. Ah nee joh, dat kan helemaal niet. Maak het de kat wijs. Het doet iets met je. En dat gevoel. Iemand die rookt, ik ga hem toch even noemen. Die begint echt niet met meteen met 3 pakjes zware vanille op een dag. Nee, dat begint met 1 en nog eens 1. En vervolgens zit die dicht, die klap. En zitten we er zo vast aan als het kan. En dat is waar het om gaat. Zit je er vast aan? Wie regeert, regeert. Hetgeen waar je aan vast zit, en dan mag je zelf wel even invullen, want dat kunnen ook seksverslavingen zijn tegenwoordig. En laten we het hele scala vandaag eens opentrekken. En het maar eens benoemen, ook vanaf deze kant. Of regeer jezelf? En u en ik, we weten heel goed, en dan druk ik het heel vriendelijk uit, waar de vlag hangt en hoe die erbij hangt. En Jezus leert jou vandaag en leert mij vandaag, ben je voorbereid? Heb je extra olie? Heb je extra olie? En daarom is het zo belangrijk dat we op blijven letten. Die vijf meiden, die hadden er gewoon niet aan gedacht. En dan bestempelen we ze als dwaas. Ik vind dat zo'n zware woorden. Maar ze hebben gewoon niet opgelet. Ze waren naar het feest gegaan, ze hebben een lamp van de plank gerukt. Huppatee, lopen jongens, leuke avond met elkaar. Maar ze waren niet voorbereid. En die andere vijf, die hadden ook een lamp van de plank gerukt. En vervolgens nog een fles olie meegenomen. Die hadden batterijen meegenomen. Die waren erop voorbereid. En weet u wat ik zo leer in dit verhaal? En wat zo makkelijk is voor ons mensen als excuus te gebruiken, is dat u en ik, we moeten het zelf doen. Jij moet het doen. Ik zie heel veel ouders die willen zo ontzettend graag dat hun kinderen tot geloven komen, dat ze alles wel zouden, de kast zouden willen halen, hun huis te koop zouden willen zetten, de rest van hun leven in een doos zouden willen leven, om die kinderen maar bij Jezus te brengen. Weet u, de boodschap is vandaag heel hard. Daar red je het niet mee. Zo werkt het niet. Als ouders kunnen we ons het geloof voorleven. En ik geloof dat dat onze taak is. Wij zijn ouders voor twee dochters. En ik geloof dat het mijn taak is, en samen met mijn vrouw, dat we het geloof voorleven. Dat we ze leren. En dan bid ik elke dag tot de Heer dat God het gaat uitwerken. Dat die meiden dat gaan zien. Dat het werkt. Dat als er wat is, dat je dan naar Jezus mag gaan. Dat Hij je wil helpen. En of dat nou een toets voor topo is, wat onze dochter moet leren. Of omdat je alleen bent. Omdat er niemand met je wil spelen. Dat zijn de dingen waar wij als ouders op moeten letten. En dan zullen we er voor die kinderen moeten zijn. En dan zullen we met ze moeten gaan bidden. Dan zullen we ze de instrumenten moeten aanreiken. Je zult het die kinderen moeten imprenten. Weet u, ik ben erg fel, en dat klinkt misschien een beetje hard, maar één ding wat ik heel belangrijk vind, is dat de kinderen het woord van God kennen. Dus wat doen wij thuis? Wij lezen gewoon uit de Bijbel. Aan tafel wordt er voorgelezen. En weet u, dan hebben we tegenwoordig zo'n Bijbel met vragen. Dus dan maken we daar maar weer een quiz van. Maar ik vind het altijd geweldig, dat op de momenten vind ik heel leuk, dat bij de hele bekende verhalen, doen we eerst de vragen. En daar gaan we het verhaal lezen. En dat is een hele grap. En dan vind ik het ontzettend mooi. Daar zijn ze 9 en 7 en ze dreunen die verhalen gewoon op. Waarom? Omdat papa en mama prenten het de kinderen in. Ik vind het belangrijk dat ze het woord van God kennen. En dan hoop ik en dan bid ik, en dat is iets wat de Heer met zijn geest zal moeten doen, dat het gaat leven in die harten. En dat het normaal gaat worden. Want daar kom je natuurlijk op een gegeven moment een beetje bij uit. Want als jij het moet gaan doen, hoe moet je dat dan gaan doen? Want dat is best wel lastig. Want we zitten met één grote uitdaging. Namelijk, dat zijn twee willen. We hebben vandaag te maken met twee willen. Wil 1 is de wil van God. Wat is wat God wil? En wil 2, dat is jouw wil. En die twee, die moeten samen. En de gedachte van die twee willen, dat is niet altijd hetzelfde. Dat is niet altijd gelijk. Misschien kun je het voorgelijken met een voorbeeld. Boem, boem. Boem, boem. Boem, boem. Het is het hart van God. En het hart van God, dat klopt. En dat gaat rustig verder. Maar naast het hart van God, is het hart van de mens. En het hart van de mens klopt ook. Boem, boem. Maar die beide harten, zeker het hart van God, hebben 1 verlangen. Dat samen gaat komen. En wat is het ontzettend mooi dat die twee harten, dat hart van God en dat hart van die mens, samen worden tot 1 hart. En dat samen gaat kloppen. God heeft zo het verlangen om met jou een relatie te hebben. Dat is waarom God de aarde schiep. Hij wilde relatie hebben. Hij wilde geven. Hij wilde ontvangen. En wij als mensen zijn ingesteld om een relatie te hebben. U en ik, we zijn relatiedieren. Daarom viert het individualisme zo'n hoogtij. Zolang je maar geen relatie hebt met elkaar. Daarom is die tijdsgeest zo anders. Maar Gods verlangen is zo om contact met zijn schepping te hebben. En het verlangen van de mens is om gehoord te worden. En God en die mens, als dat hart samen gaat kloppen, is daar een eenheid. En weet je, dat is iets waar u en waar ik aan moeten werken. En de Bijbel leert een aantal dingen die we daarin kunnen doen. En ik wil graag met je gaan lezen een aantal van die dingen die je kunt doen om die olie en extra voorheid te gaan krijgen. En ik wil met je lezen een heel bekend verhaal over de druiven en de ranken wat je vindt in Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 wil ik een paar versen met je uitlezen. Johannes hoofdstuk 15, en dan vanaf vers 7 tot en met 12. Hele bekende woorden. En tot en met vanaf vers 7 tot en met vers 12. Ja, lees mee en geniet van wat God aan u en mij mee wil geven hoe wij het moeten doen. Johannes hoofdstuk 15. Nou hoor ik geen geritsel meer, dus we gaan lezen. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. De Heer Jezus leert hier een aantal dingen. Hij leert hier over blijdschap. Dat we mogen blijven in de blijdschap die God wil geven. Nou, en als het je moeilijk is en in de tijden zijn Spaans, dan is het een echte opgave om in de blijdschap van God te blijven. We leren hier over die liefde. Om in de liefde te blijven. Oh, en af en toe dan kan ik die kinderen wel helemaal. En af en toe komt die broeder en zuster bij me en denken, dan gaan we weer. Maar dan willen we blijven in die liefde. Waarom? Omdat Jezus ook in de liefde naar mij toe blijft komen. Als ik er zonder uit ga. Omdat ik af en toe de afslag wel eens mis. En volledig crash. En alles waarvan ik dacht dat ik leuk voor elkaar had, weer tot een vrolijke ontdekking komt, stelt nog niet zoveel voor. Iets anders waar je wat dingen kunt lezen over wat God van je vraagt en hoe je die tank op orde kunt houden, vind je in 2 Petrus. Gaan we een beetje achter in de Bijbel zoeken. Twee Petrus, je krijgt als laatste boek Openbaringen. Dan zijn er een aantal brieven van Johannes en dan krijgen we Petrus. 2 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 5 tot en met 8. En dan wil ik met je lezen 2 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Dat is 2 Petrus 2, dat is niet goed. Vanaf vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heere Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom in des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Dus het gaat om God beter leren kennen, geduld leren oefenen, Gods wil hebben en die anderen lief hebben. En weet u, ik vind het zo mooi dat hij eindigt met die anderen lief hebben. Want wat is het grote gebod? Heb de Heere uw God lief boven jezelf en je naaste als jezelf. En in die twee dingen zit de hele wet. Want wie van u gaat zichzelf slaan? Nou, dat doe je niet. Wie gaat zichzelf het leven moeilijk en zuur maken? Nou, dat doe je niet. Dus als je dat ook niet van die ander, of die ander niet aandoet, volvoer je de wet van de liefde. Nou, en de laatste die ik je mee wil geven is natuurlijk een hele bekende. Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5 over hoe wij moeten leven en waarmee we zeker die tank elke keer weer op voorraad kunnen houden. Galaten hoofdstuk 5. En dan beginnen we eigenlijk vanaf vers 19, want dan zien we de verschillen wat beter tevoorschijn komen. Vers 22, die proberen we uit het hoofd te leren, maar 19, dat geeft toch heel mooi het verschil tussen beide aan. Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 19. Ja. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou, daar gaat hij, hè. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf, schrijft Paulus. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat staat daar zo ontzettend mooi. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook die richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zitten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Oftewel, de liefde laten regeren. Nou is dat Galaten 5 vers 22 natuurlijk best wel interessant, want daar staan een aantal hele concrete dingen in. Maar de vraag is altijd, hoe werkt dat dan? Waarom komt het nou dat als ik dat nou zo graag wil, dat niet gebeurt? En nou doe ik weer hele gekke dingen. Ik ga mijn sleutels weer terug doen, ondanks dat ik dan weer problemen thuis heb, want ik heb mijn sleutels in mijn pantalon gelaten. Dat mag niet. Maar waarom is dat Galaten 5 vers 22 nou zo moeilijk? Ik denk dat we in Galaten 2 vers 22 twee dingen zien. Dat is namelijk Gods wil en de mensenwil. Ik geloof niet dat je zelfbeheersing zomaar even gaat doen. Dat is iets wat moet groeien. Ik geloof wel dat God in jouw hart gaat aangeven beheersen. Of dat God in jouw hart gaat aangeven, vrolijke vriend, zullen we eens wat geduld gaan oefenen. Dat je weet in je hart wanneer die dingen gedaan moeten worden. Maar dan komt er iets heel bijzonders. Dan komt de wil van de mens tevoorschijn. En dan moet de mens het gaan doen. Dus God kan in jou heel duidelijk aangeven, in je hart of in je gedachten, opletten. Nou komt het erop aan. Maar de geest van God gaat nooit jouw wil dan overnemen en het doen. Dat is iets wat jij zelf en wat u en ik moeten gaan doen. Dus als het aankomt op zelfbeheersing en je doet dingen waarvan je eigenlijk weet, dit is niet goed, dan is het Gods geest die tegen je zegt van, hé, vriend, vriendin, niet doen. En dan ben jij degene die zelf moet zeggen, uit de televisie, weg met een website, uit de stad blijven, weet ik waar je zwakheden zitten. Maar dat zul jij moeten doen. Hé, ik kom als mensen tegen, ja, dan bid ik daar zo over en dan gebeurt het niet. Nee, natuurlijk niet. Jij zult het moeten doen. Je moet niet van Gods geest verwachten dat hij dat voor jou gaat doen. Gods geest wil in jouw leven komen en wil jou aangeven, hé, dat zijn de aandachtspunten. Maar jij en ik, we zullen het zelf moeten doen. Want als Gods geest het over zou nemen, word je een robot. En heb je geen eigen wil meer. Het grote verschil tussen de mens en zijn schepping is dat de mens een eigen wil heeft. Dus ook als je praat over Galaten 5 vers 22, Gods geest wil in je nogmaals in je leven komen en wil je gaan helpen te sturen. En wil heel goed bij je aangeven van, hé, dit is goed en dat is een verbeterpunt. En dan zullen u en dan zal jij en dan zal ook Peter Wijngaarden helaas daar zelf actie op moeten ondernemen. En ik denk dat dat juist zo belangrijk is. En daarom ook het eerste is, ben je er klaar voor? En het tweede is, jij en ik, wij zullen het zelf moeten doen. Dan eindigt het gedeelte wat ik met u heb gelezen toch wel heel ernstig. Want de Bijbel leert dat er een tijd is, dan is het te laat. Er is een moment, dan is het zover. Misschien heb je het nieuws gevolgd vorig jaar. Maar op 5 oktober 2011 overleed Steve Jobs. U kent de naam misschien wel, hij is die meneer van Apple. En tijdens zijn uitvaart vertelde zijn zus een heel bijzonder verhaal. Misschien heb je het gelezen. Die zus vertelde de laatste woorden van Steve Jobs. En de laatste woorden van Steve Jobs waren... Wow, 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 wow. En als iemands laatste woorden... in die slijn zitten, dan vraag je je af, wat gebeurt daar? En weet u, ik vul het eens in, het zou kunnen dat Steve Jobs op het moment dat hij het tijdelijke met het eeuwige omruilde, een geopende hemel heeft gezien. En dat hij zich realiseerde dat hij zou komen te staan voor de rechter van het heelal. Vandaag staat één ding heel duidelijk boven tafel. Er is een moment... dat we de zaken gaan omruilen. Dat zou voor ons als nieuwtestamentische christenen twee dingen kunnen zijn, of twee momenten kunnen zijn, of ik moet even zeggen, twee punten kunnen zijn. Op de eerste plaats kan het zijn dat we de wederkomst van Jezus gaan meemaken. Ik weet niet wanneer dat is, ik waag me ook niet aan uitspraken van het komt spoedig, want dat riep Paulus al, dat het niet zo lang meer ging duren. Zijn we 2000 jaar verder. Wat ik wel zie vanuit mijn vakgebied, vanuit het ICT, is dat er tegenwoordig middelen zijn om tot wereldheerschappij te komen. Dat kan wel tegenwoordig. Het andere moment waarin we de Here kunnen ontmoeten is inderdaad dat we ontslapen. Nou, u en ik, we weten allemaal niet wanneer een van beiden gaat gebeuren. De Bijbel leert ons vandaag dat het gaat gebeuren. Maar de Bijbel leert ons bovenal dat we voorbereid moeten zijn. U en ik, we moeten voorbereid zijn. De Bijbel spreekt zo dat we moeten leven in een voortdurende verwachting. Moet ik altijd denken aan Simeon en aan Anna in de tempel toen de Heer Jezus werd voorgesteld aan de Heer. Dat Simeon, hij struunde, zeggen we onze vrienden, hij was altijd in die tempel. Want hij had in zijn leven de belofte van God gekregen dat hij zou de verlosser gaan zien. De zaligmaker zou die gaan zien. En hij leefde daarmee. En toen wij op zondagschool kwamen, werd dan het verhaal verteld dat Simeon had altijd een stoel klaarstaan thuis waar niemand op mocht zitten. Want dat was namelijk de stoel van de verlosser. Want als de verlosser zou komen, kon hij direct plaatsnemen. Deze man, en dat geldt ook voor de profetes Anna, zij leefde voortdurend in de verwachting dat ze de verlosser zouden zien. Nou, die verwachting, daarvan zegt Jezus ook, die moet in je leven zijn. Verwachten dat je elk moment Jezus kan ontmoeten. Dat betekent dus niet dat je niet kunt genieten van het leven en de dingen die je doet. Dat kan best, maar je moet tijdens alles voorbereid zijn en de Heer Jezus verwachten. En weet u, daar doen we altijd van die gekke dingen in. En het valt mij altijd op in mijn leven dat ik ook altijd zo bijzonder bezig ben. En ik wil het eigenlijk inleiden met een klein verhaaltje wat ik las. Verhaaltje stond in de krant. Er was dus een man en die was geïnteresseerd in koper. En die had gezien dat je bij hoogspanningsmasten koper gebruikte. En hij dacht, weet je wat, dat koper ga ik even ophalen. Dus hij klimt in die mast en hij haalt daar dat koper uit. Alleen onze vriend had zich niet verdiept in de theorie vanaf elektriciteit. Daar hingen een paar kabels aan en op die kabel stond iets van 69.000 volt. Dus wat gebeurde, hij raakte die draden aan en boef! Hij werd geëlektrocuteerd met 69.000 volt. En het bijzondere van de situatie was... dat deze man, hij overleefde dat. Dat was gewoon een heel groot wonder. Want naar de mens gesproken zou je dat nooit kunnen overleven. Hij had wel enorme brandwonden. En zijn broek was hem als het ware van zijn billen afgeknald. Zo pets had hij gekregen. Maar één ding was zeker. Het was geen ongeluk. Want om de elektriciteitsmast stond een enorm hekwerk, 2 meter hoog. Met prikkeldraad erboven. Met grote borden aan het hekwerk. Levensgevaarlijk. Hoogspanningsmasten. Wegblijven. Maar onze vriend had dat schijnbaar niet gezien. Want hij was of door het hek heen gegaan om het open te knippen of er overheen. Maar hij was doelbewust op zoek gegaan naar de problemen. En weet u, ik denk, oh, wat zijn wij als mensen af en toe ook heel dom bezig. God geeft ons vandaag heel goed aan, zo gaan we doen. Maar wat doen wij als mensen? Wij mensen zijn eigenlijk keien in om altijd op het randje te gaan lopen. Op het randje van de problemen, op het randje van wat niet mag en wel mag. En wat gebeurt er dan als de meter de verkeerde kant op gaat? En dat je inderdaad over het randje heen valt. De Bijbel leert ons vandaag heel duidelijk, er is een moment, dan is het vandaag. Dan is dat het moment. En u en ik, wij zullen er moeten waken om daar klaar voor te zijn, zodat dat moment ons niet kan overrompelen. En over het overrompelen heb ik tot slot nog één klein verhaaltje over Maria. De kleine Maria. Maria is 8 jaar en zit op school. En op een gegeven moment komt er bij hun op school een meneer en die vertelt over hygiëne en over opruimen en hoe belangrijk dat is dat je je spullen netjes moet hebben. En als die bijna klaar is, dan zegt hij, ik ga met jullie een afspraak maken. Binnenkort kom ik terug. En dan heb ik een prijs bij me. En de prijs is voor de persoon die op dat moment zijn bureau of zijn vak helemaal netjes heeft opgeruimd. Helemaal spik en span heeft. En de kleine Maria die hoort dat en die denkt daar eens over na. Nou, die meneer die neemt afscheid en zegt, nou, tot binnenkort, want dan ga ik komen. En als die verhaal weg is, of die meneer is weg, dan knalt Maria eruit. En die prijs, die ga ik winnen. Nou jongen, gieren brullen in de klas op dat moment. Want waarom? Nou, als er ergens een grote chaos was, was dat in het vak van de kleine Maria. Dat arme kind moest elke keer het vak leeg trekken als ze op zoek was naar de schriffie. Ze kon nooit wat vinden. Allemaal in de kreukels en allemaal lelijk. Nou, dus die klas zei, die prijs, vergeet het maar Maria. Die win je nooit. Nou, zei Maria, weet je wat van ik nu ga doen? Elke keer ga ik op vrijdagmiddag mijn vak schoonmaken. Helemaal netjes. Nou, zei een van die andere klasgenoten. En wat gebeurt er dan als die maandagmiddag komt? Ja, dat was niet handig. Maria is stil en die zegt van, weet je wat ik ga doen? Elke morgen ga ik dat vak opruimen. Dan is het weer netjes. Zegt een van die klasgenoten, voor liefde, het leek de gemeente wel. En wat doe je dan als die 's middags komt? Ja, dacht Maria, dan red ik het weer niet. En Maria in zak en as. En ze is even stil. En op een gegeven moment tilt ze haar hoofd op. En verschijnt er een glimlach, nou, groter dan dit. En ze zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga ervoor zorgen dat mijn vak altijd opgeruimd is. Hou er rekening mee dat je altijd klaar bent om Jezus te ontmoeten. Zorg ervoor dat je altijd die olievoorraden op peil hebt om hem te ontmoeten. Zullen we samen gaan bidden? Vader, ik dank u wel voor uw trouw en uw liefde. Heer, ik dank u wel voor uw nabijheid. Heer, uw grootheid, uw goedheid. Heer, u bent een almachtig God, een geweldige Heer. En ik dank u wel, Vader, dat u vanmorgen zo duidelijk weer naar ons toe wil komen. Want Heer, als we uw woord lezen, Heere, dan bent u duidelijk. Heer, u geeft aan dat er een moment gaat komen waarin we de zaken op orde moeten hebben. En Heer, ik vind het zo geweldig dat u dat niet brengt als een angstverhaal. Maar u weest ons erop, hou er rekening mee dat het moment komt. En Heer, dan gaat u zelf zo ver om er een voorbeeld aan te wijden in uw woord. waarin u ook aangeeft hoe wij voorbereid kunnen zijn. Heer, het verschil tussen deze meiden was dat er waren 5 die hadden extra olie mee. Die waren erop voorbereid. En er waren 5 die er niet op voorbereid waren. En Vader, vanmorgen komt u naar ons toe en leert u ons dat we voorbereid moeten zijn. Heren, zegt u eigenlijk tegen ons, ben je er klaar voor? En Heer, ik dank u wel, Heer, dat we dat vanmorgen zo duidelijk in ons midden mochten zien. Heer, die vraag, Heer, die boven alles uittorende. Heer, als thema voor deze dienst vanmorgen. Ben je er klaar voor? En Heer, dat is een vraag die we allemaal moeten stellen. Want hij stelt hem aan u, u stelt hem aan ons allemaal. Heer, u vraagt ons allemaal, ben je er klaar voor? Heer, we leren heel duidelijk dat we het niet kunnen doen met iets van een ander. Heer, die olie kon niet gedeeld worden. Heer, u en ik. Heer, u vraagt aan ons allemaal. Heer, zijn we er klaar voor? En Heer, dat we dat zelf moeten doen. En Heer, dan wijst u ons nog in uw grote liefde, Heer, dat we soms zo bezig zijn die randjes op te zoeken. Heer, en gek dat het dan af en toe misgaat. Gek dat je dan eens 69.000 vol door je heen krijgt. En Vader, ik dank u. Heer, dat u vanmorgen zo naar ons toe komt. Heer, dat u alle hulp aanbiedt. Heer, u biedt de grootste hulp vanmorgen aan. Het is uw Heilige Geest. Heer, uw Geest u hebt gegeven als de trooster. Heer, om ons te helpen. Maar Heer, uw Geest wil ons aan alle kanten helpen. De Heer zal alles proberen. Maar als het moment daar is, dan zullen u en ik, Heer, dan zullen wij als mensen zullen dat zelf moeten doen. En Vader, dan dank ik u voor uw heerlijkheid. Uw eerlijkheid en uw heerlijkheid. Heer, dan bid ik u, Heer, dat u vanmorgen, Heer, door rijen heen wil gaan. Heer, ons wil wijzen, Heer, op onze punten, onze verbeterpunten. En daarom wil ik vanmorgen toch kort uitnodigen. Heel gewoon vragen aan je. Ben je er klaar voor? De vraag voor vanmorgen is heel simpel. Ben je er klaar voor? En misschien heb je nog nooit in je leven een keuze gemaakt voor Jezus. Ik heb je vanmorgen uitgelegd. Dat jij een keuze moet maken. Jij moet worden een kind van God. God kent geen kleinkinderen. Niet iets wat geërfd is. Maar jij zult moeten kiezen. U zult moeten kiezen voor God. En mijn vraag is. Heb je in je leven een moment gehad dat je hebt gekozen voor Jezus? Je zegt, Jezus, hier ben ik. Heren, ik wil mezelf geven aan u. Heel eenvoudig. Helemaal niet moeilijk. Is er een moment in jouw leven waarin je hebt gekozen voor Jezus? Check het. En als je tot de conclusie komt, dat moment is nog nooit geweest, Peter. Dan is de vraag, wil je vanmorgen kiezen dan voor Jezus? Gewoon naar hem toe gaan. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Wilt u mij gaan helpen? Wilt u dat nou doen wat ik nou net niet kan? En vanmorgen is die uitnodiging hier. En nodig je een vrijmoedigheid uit. Is er iemand die vanmorgen wil kiezen voor Jezus? Die zijn leven wil geven aan Jezus. En als er iemand is, zou ik dan je hand mogen zien. Gaan we samen mee voor je bidden. Samen met Erik ga ik voor je bidden. Gewoon bidden. Niet moeilijk, geen hocus pocus. Gewoon samen naar Jezus toe gaan. Is er iemand die zegt, vanmorgen wil ik kiezen voor Jezus? Zou ik je hand mogen zien? Kiezen voor Jezus. Het is een keuze die je moet maken. Hè? Ik heb je vanmorgen heel duidelijk gesteld. Hij staat op nee. En jij zet hem op ja. Jij mag kiezen voor Jezus vanmorgen. Ga deze kerk niet uit zonder het met hem in orde te hebben. Het derde gedeelte was menens hoor. Er is een moment, dan is het vandaag. Dan is daar het moment. Zorg dat je de spullen op orde hebt. En het tweede waar ik voor wil uitnodigen is zeg van, oh Peter, het is zo moeilijk. Ik heb best wat steun nodig. Net als de auto het koud heeft, om te starten, is voor mij ook pittig. Dan nodig je gewoon uit vandaag op de plaats waar je bent te gaan staan, wil ik heel graag vanaf deze plek voor je bidden. Dat je Gods kracht mag ervaren. Dat die Heilige Geest nog harder in je gaat werken. Nog krachtiger gaat werken. Maar dat je ook inderdaad zult zeggen. En nou breek ik met. En vul maar in. Nu wil ik mij inderdaad instellen voor die liefde. Wil ik dat geduld hebben. Ik wil me oefenen in die zelfbeheersing. Ik wil een besluit nemen. Om vanmorgen daarin verder te gaan. Als je zegt zo'n besluit wil ik vanmorgen nemen. Misschien heb je het al eerder genomen. De Bijbel zegt wees voorbereid. Dus neem dat besluit misschien vanmorgen opnieuw. Dan nodig je gewoon uit. Ga staan op de plaats waar je bent. En wil ik graag voor je bidden. Is er iemand die zegt, ik heb gebed nodig, zou je dan willen gaan staan? Dankjewel. 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 Vader in de hemel, we hebben vanmorgen over bloedserieuze dingen gesproken. Heer, het was ernstig vanmorgen. Maar ik dank u zo, Heer, dat u ons niet alleen maar waarschuwt of berispt. Maar ik dank u zo dat u naar ons toe komt met de oplossingen. Heer, u laat ons niet aan ons lot over. Heer, u komt elke keer weer. En dan dank ik u zo dat u van ons houdt. Met een liefde die wij niet hebben. Heer, u hield zoveel van ons, Heer. Omdat u niet, en daarom gaan we u zo, opdat we maar niet verloren zouden gaan. Vader, vanmorgen willen we serieus reageren op die oproep van u. En dank u, Heer, dat we gewoon voor uw troon kunnen gaan staan. En een besluit kunnen nemen. Heer, deze zondag nemen we een besluit, Heer, als bij vernieuwing. Heer, willen we dat verbond wat we hebben met u vernieuwen. Heer, opdat er dingen gaan veranderen. Willen we u bidden, Heere, dat uw geest in ons hart gaat blijven werken. Heer, ons gaat blijven waarschuwen, ons gaat blijven wijzen van dat moet anders. Het moet anders. Maar Heere, dat er ook een wil zal komen om het te doen. En Heer, dat die wil ook de overwinning zal ervaren, dat als we u volgen, dat u gaat komen met uw grootheid. En Heer, dan bid ik u voor de mensen die zijn gaan staan, die gewoon hebben gezegd, ik neem dat besluit. Ik wil erkennen tegenover God. Dat ik zijn hulp nodig heb. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u deze mensen die hier zijn morgen zijn gaan staan, gaat vullen met uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer, dat u van ze houdt en vanmorgen niet tegen zegt, nou, dat heb je ze even goed fout gedaan. Nee, Heer, dat zegt u niet. Heer, u zegt alleen, fijn dat je er bent. Fijn dat je gekomen bent. En Heer, ik dank u wel dat ik ze op dit moment mag vullen met uw Heilige Geest. Heer, wilt u ze aanvullen? Heer, ik dank u wel, Heer, dat ik als dienstknecht van u, Heer, zonde mag vergeven. Heer, mag meedelen dat er is vergeving van zonde door het bloed van het lam. Heer, dank u wel, Heer, dat u uw liefde, Heer, voor deze mensen, Heer, zo laat merken, Heer, dat hun hart zal verwarmd worden. Heer, hun hart voor u in vlam zal komen. Heer, en ze menen zullen zijn over de relatie die ze hebben met u. Vader, Heer, kom met uw Heilige Geest en vul ze. Heer, laat ze zo vol zijn, Heer, dat er zoveel over zal zijn, Heer, dat ze aanstekelijk zullen werken aan voor de wereld om u heen. Heer, behoed en bewaar ze. Wees dicht bij ze. Heer, nogmaals, ik zegen ze vanaf deze plaats met uw liefde. En ik zegen ze met uw kracht. Heer, ik stel een engelenwacht rondom hen heen, Heer, dat u ze behoedt en bewaart. Maar boven alles vul ik ze met uw Heilige Geest. Opdat ze zullen overstromen van levend water. In Jezus' naam. Amen. 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 We gaan deze dienst afsluiten. We willen eens met elkaar zingen een lied. Lied 181. Want dwars door de dood werd hij verhoogd. En Jezus regeert. En voordat we gaan zingen wordt de collecte bij u opgehaald.
zijn troon, vestig de zoon, zijn is nabij. Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus. Kom van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning.
Ja, Vader, wat een wonder. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Heer, wat is het toch fijn om te weten dat de dood niet het laatste woord meer heeft. Heer, maar dat u de dood hebt overwonnen. Heer, dat de dood een overwonnen vijand is. Dank u, Heer, dat u vanmorgen zo naar ons toe bent gekomen. Heer, in uw grootheid, in uw majesteit. Om te laten zien, Heer, dat u zo van ons houdt. Heer, dat u wil bouwen aan ons leven. Heer, opdat wij meer en meer zullen gaan lijken op u. Heer, meer en meer beelddragers zullen worden van wie u bent. Heer, dat de wereld om ons heen zal zien dat we inderdaad volgelingen van Jezus zijn. Heer, dat we dat niet met onze mond zullen beleiden aan de buitenkant. Heer, maar dat er daden zullen zijn, vruchten zullen zijn. Heer, die daad, ja, daarbij horen. Heer, beantwoorden spreekt uw woord van. Vader, ik dank u, Heer, voor vanmorgen. En ik wil u bidden, Heer, dat vanmorgen, Heer, veranderingen zal hebben in de eeuwigheid. Ik wil u bidden, wilt u uw vork vanmorgen uitwerken in ons hart. Heer, misschien met ons als het ware in gesprek gaan om aan te geven wat gaat goed en wat zijn onze verbeterpunten. Heer, wil zo met ons meegaan. En volk van God, zo mag ik u zegenen in de liefde die God voor u heeft. Ik heb het vanmorgen al gezegd, hij houdt zoveel van u en van mij, Godzijdank, dat hij bereid was zijn zoon te geven. En ik zegen u in de liefde die Jezus voor u heeft, die op dat moment dat het zo spannend ging worden, waarin je zou zeggen, liever niet, maar in de tuinspraak niet, mijn wil, maar uw wil geschieden en de dood overwon. En ik zegen u met Gods Heilige Geest die je nodig hebt om een leven te leven. Dat Gods Geest in je leven zal werken, die vrucht daar tevoorschijn gaat komen, omdat Gods Geest je aanmoedigt. En jij tegen jezelf zegt, dit is wat ik ga doen. Daarom ontvang die zegen van God. En wees daarom ook een zegen voor de mensen om je heen. Opdat de wereld zal zien dat je gaat met Jezus. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. Totdat Jezus gaat komen. Maranatha. Amen. Amen. Wens u allen wel thuis. Gode bevolen. Als je nou niet kan wachten, ze liggen hiervoor, hè? Ze liggen hiervoor. Kinder en tiener en jeugd. En nou moet ik met de kerkenraad mee. Ze liggen hier.